Goedenavond, gemeente, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat jullie in de kerk zijn of thuis of elders deze dienst met ons meebeleven. In deze dienst zal dominee Rozenboom uit Herwijnen voorgaan. De bloemen van deze dag zijn met een groet en bemoediging van de gemeente naar mevrouw Klaartje Jansen van den Hatert uit de Lindenhoflaan gegaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Wij verwachten onze hulp in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij die trouw blijft van generatie op generatie, ja zelfs tot in eeuwigheid. En nooit loslaat het werk dat zijn hand eens is begonnen. Genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader, door Jezus Christus de Heer, verbonden met de Heilige Geest. Amen. Vanavond staan we op de drempel van de tempel na Pinksteren. En Daarom begonnen we met het zingen van Psalm 122, vers 1. Dat we optrekken naar Jeruzalem. En nu zingen we het tweede vers van Psalm 122. Psalm 122, vers 2. Samen met de kerk die er altijd is geweest en die er zal zijn tot de dag dat Christus terug de kerk wereld op alle verschillende manieren vandaag ook bij elkaar beleiden en spreken dit geloof vanavond met de apostolische geloof. Daarna zetten we zingend ons beleiden voort met Psalm 146 vers 1 en 6. Psalm 146 vers 1 en 6 uit de oude berijming. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleefd heeft, onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgegaan naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om recht te spreken, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, katholieke, dat is een algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees, dat is het menselijke lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. van het woord bidden we om het licht van Gods Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heer onze God, trouwe Vader. Deze avond komen we als deel van uw gemeente wereldwijd ook weer bij elkaar. En we danken u dat we vanavond ook weer zo hier bij elkaar mogen zijn. We danken u dat op deze dag, de dag dat uw zoon opstond uit de dood, uw gemeente wereldwijd ook bij elkaar is gekomen om ook te putten uit de kracht van zijn opstanding. Om te putten uit de kracht die zijn geest over deze wereld heeft uit laten gaan. Om op de meest duistere plaatsen, op de meest donkere, de meest troosteloze, op de meest gebroken plaatsen ook tot leven te wekken. Heer onze God, we danken u dat we zo na Pinksteren mogen leven en dat we zo in de kracht van uw opstanding ook het evangelie mogen horen. Dat dat zo tot ons is gekomen, dat dat over deze hele wereld ook verspreid is. En u weet hoe wij vanavond hier naartoe gekomen zijn of hoe we thuis zijn ingeschakeld. U weet ook hoe het in ons leven er zo voor staat. Het kan ook in ons leven zo duister en donker zijn, troosteloos en gebroken. We bidden u of u dan ook ons leven tot een levende plaats wil maken. Wanneer we van uw genade horen, wanneer we van uw kracht vanavond ook horen, dat u ons ook weer uit het stof wilt oprichten. U weet hoe we hier vanavond zijn. Misschien zijn we hier juist met veel blijdschap, met veel vreugde. Gaat het ons goed in het leven? Bepaalt u er ons dan ook juist bij dat de dank naar u mag gaan en dat we daarin ook alles aan u te danken hebben en dat we het ware en het goede leven met u ook juist mogen vinden. Dat we dat met elkaar binnen de gemeente ook mogen vinden. We danken u voor deze zondag, dat vanmorgen ook kerkenraadsleden weer in de aangevuld mochten worden in de kerkenraad. We danken u dat u zo hier ook bouwt aan uw huis, aan het geestelijke huis, aan een geestelijke tempel. Vanavond horen we over de tempel die eens in Jeruzalem stond. Een imposant gebouw. Een gebouw waarin u ook heeft gewoond. Maar ook juist daarna zien we dat u niet meer aan een gebouw bent gebonden. Maar dat u overal zo ook bouwt aan een huis. Niet met mensenhanden gemaakt. En dat u ons daarbij ook wilt gebruiken en ons wilt inzetten. Als ook levende stenen daarvan. Gebruikt u daarvoor ook zo deze avond. Werkt u met uw Heilige Geest. Zal het een goede avond mogen zijn. Bidden het in Christus naam. Amen. We lezen uit de Bijbel de handelingen van de Heilige Geest door de apostelen, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 11. Handelingen 3, vers 1 tot en met 11. Horen wij het woord van God. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei, kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. En hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven. En zij wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de schone poort van de tempel gezeten had. En ze werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. En terwijl de kreupele die genezen was Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang van Salomo genoemd. En men verbaasde zich. Tot zover de lezing van het woord van God. We gaan hier zo dadelijk over nadenken met het thema genezing op de drempel van het heilige. Genezing op de drempel van het heilige. Als inleiding op de verkondiging gaan we eerst zingen Psalm 42, vers 2 en 3. Psalm 42, vers 2 en 3. Na de verkondiging zingen we lied 439, vers 1 en 3 uit Weerklank. Lied 439, vers 1 en 3. Genezing op de drempel van het heilige. Gemeente van de Heer Jezus. In mijn studententijd ging ik in Groningen naar de kerk. En als u wel eens in Groningen bent geweest of u weet iets van Groningen, dan kent u allemaal wel de Martinikerk op de grote markt daar. Daar ging ik dan op zondag altijd naar de kerk. Nou, die kerk die had iets van een tempel. En op elke zondagmorgen ook zat bij de ingang, bij de drempel van deze kerk, een zwerver. Andries. Wilde grijze haren en baard, verweerd en ruig. Veel kerkgangers die naar binnen gingen, die gaven hem dan een muntje, terwijl ze ook wel wisten dat niet alles naar voedzame producten zou gaan. Op een gegeven moment was ik zelf diaken in de gemeente daar, en dan voel je helemaal een beetje geroepen om wat te doen en te geven, dus ik had hem eens mijn oude leren jas gegeven. Ik meende wat blijdschap bij hem te bespeuren, maar vervolgens heb ik hem ook nooit in die jas gezien. Nou goed, dat moet je dan maar loslaten. Sommigen vroegen ook altijd of hij mee naar binnen ging. Maar dat deed hij niet. Ik denk dat die drempel voor hem te hoog was. Je merkte wel ook dat hij de kerkgangers ook enigszins kende, die elke week langskwamen en hem wat gaven. Maar verder bleef hij toch altijd eigenlijk hetzelfde reageren, in zichzelf gekeerd, naar de grond kijkend. Hij was er ook een poosje niet op een gegeven moment. En toen vroeg iedereen zich af waar hij dan was. En toen bleek hij een tijdje in het ziekenhuis opgenomen te zijn. Bij de schone poort van het tempelcomplex in Jeruzalem zat ook altijd een bedelaar. Een man die vanaf zijn geboorte verlamd was. En elke dag werd hij daar naartoe gedragen door familie, door vrienden. En net als Andries had hij bedacht dat het een goede plaats zou zijn daar bij de ingang van een godshuis. Daar zullen de mensen toch guller zijn dan op andere plaatsen. Verder dan de drempel tot de tempel bij deze schone poort mocht deze bedelaar trouwens ook niet komen. De schone poort scheidde het voorhof van de heidenen van de plaats waar de Joodse vrouwen mochten komen. De heidenen, de mensen buiten het Joodse volk en gehandicapte mensen mochten niet verder gaan de tempel in. En die regels die werden streng gehandhaafd door de leiders van het Joodse volk. Die regels wel. De wetten dat er in Israël geen bedelaars mochten zijn, daar hield men zich minder aan. Nee, dan zou het iets van henzelf gaan kosten. Het is altijd fijner om iemand anders tegen te houden. Van de ander wat te vragen. Een ander onrein te verklaren. Het zal een vrij bizarre maatregel in onze ogen zijn dat gehandicapten niet verder mochten de tempel in. Nou, de gedachte daarachter was dat hoe dichter je bij het heilige en het heilige der heiligen kwam, hoe dichter bij God, hoe dichter er ook daar de herinnering was aan het oude paradijs en aan de toekomst, het nieuwe paradijs, het koninkrijk van God, hoe minder dan ook er te zien zou mogen zijn van de gebrokenheid van de wereld als gevolg van de opstand tegen God en de heidenen die God niet dienen en gehandicapten. De gebrokenheid die er in de wereld is, die was er in het paradijs niet, die zal er straks niet zijn. Maar dan nog voor ons nu een vrij bizarre maatregel. Maar ik denk dat we toch ergens wel herkennen dat we het makkelijker vinden om te zeggen dat een ander de christelijke cultuur afbreekt, dat de wereld daar stuk doorgaat, dat die gekkigheid buiten de deur moet blijven van ons godshuis. Maar zodra er van ons iets wordt gevraagd om naar Gods wet te leven in de omgang met de naaste, in de omgang met de vreemdeling, in de omgang in onze handel en wandel, dat het dan opeens zo nauw niet komt. Want dan gaat het iets van onszelf vragen. Petrus en Johannes komen de poort voorbij om naar het namiddaggebed te gaan. Het 9e uur is ongeveer 3 uur in de middag. Dan is het ook voor de bedelaar nog een verstandige plaats om daarbij die schoon te zitten. De verzengende zon die kan dan hem niet zo fel ook raken. Hij zit daar in de schaduw van de poort. Het is immers net na het Pinksterfeest, het eerste oostfeest. Het wordt volop zomer. Petrus en Johannes gaan dus naar het middaggebed. In het vorige hoofdstuk hebben we gelezen over de uitstorting van de Heilige Geest. En vervolgens dat de volgelingen van Jezus elke dag naar de tempel blijven gaan. Dat ze elke dag naar de tempel zijn blijven gaan, dat is pas gestopt zo'n 40 jaar later, als de tempel verwoest wordt door de Romeinen. En elke dag komen de discipelen zo langs de schone poort. En elke keer zit daar die bedelaar in de hoek. Het lijkt er ook op, als je de tekst leest en je kijkt een beetje naar de Griekse werkwoorden, dat ze elke keer, elke dag iets hebben gegeven aan deze verlamde man. En er lijkt dan ook zelfs iets van herkenning in te zitten, zoals we dat in Groningen ook bij Andries hadden, als Petrus en Johannes langskomen. Dat hij naar hen kijkt, het hen vraagt en dat hij weet, hen moet ik hebben. Want zij geven iets aan mij. Maar dan nu toch, na het Pinksterfeest is het anders geworden. Petrus en Johannes, ja, ze stoppen wel. En ze kijken de man aandachtig aan. En Petrus zegt, kijk ons aan. En de bedelaar kijkt op in verwachting dat hij iets zou krijgen. En dan zegt Petrus, zilver en goud heb ik niet. Zilver en goud heb ik niet, niet die munten. En ook niet hoe die schone poort zo versierd is. Daar zit die man in die schone poort, onder die poort die helemaal met zilver en goud versierd is. Wat is dat nu weer? Dan zijn er eindelijk mensen die hem aanspreken, ja, die hem zien zitten, ja, die hem naderbij komen. En zij zeggen, zilver en goud heb ik niet, dat wat ik nodig had. Dat is althans wat de man nodig denkt te hebben. Na Pinkster is het anders geworden bij de discipelen. De geest van God is op hen neergedaald. En ze zijn aangesteld als vertegenwoordigers van Christus op aarde. Het hoofd in de hemel en nu het lichaam van Christus op aarde in de discipelen in de kerk. En die geest van Christus heeft hen vervuld. En ze zijn hier nu bij de Schone Poort. Dat is de oostzijde van het tempelcomplex. Daar, bij die oostzijde, bij die Schone Poort, is eens de geest van God binnengetrokken. De tempel binnengetrokken. Om zijn intrek te nemen in het heilige der heiligen. Om in de binnenste plaats te gaan wonen. En volgens de Joodse traditie is deze schone poort de plaats waar eens ook de Messias binnen zal komen om zijn koninkrijk aan te kondigen. En dan zal de schone poort de genadepoort gaan heten. Uit angst daarvoor hebben de Ottomanen ooit in de 16e eeuw, toen ze Jeruzalem hebben veroverd, de Turken, de Turkse Ottomanen, hebben ze de schone poort dicht gemetseld. En tot op de dag van vandaag is deze poort dichtgemetseld. Uit angst dat de Messias daar binnen zou komen. Hem zou proberen tegen te houden. Maar nu is het eigenlijk de vraag, is de profetie niet al in vervulling gegaan? Want hier zijn ze, de vertegenwoordigers van Christus op aarde. In de kracht van Gods geest. En zullen zij het nu zijn die Gods geest de tempel binnenbrengen? Zouden zij dat doen als lichaam van Christus op aarde? En ze denken aan die kracht die Jezus had bij zijn eerste optredens op aarde. Hoe hij liet zien dat hij de Messias was. En nu zit hij het hoofd aan de rechterhand van de Vader, heeft Petrus in het vorige hoofdstuk verkondigd. En nu spreekt hij het uit in de naam van deze Christus, Jezus de Nazarener. Sta op en loop. En verbonden met hem die aan de rechterhand van God zit, pakt hij de rechterhand van de man. En direct staat hij op en kan hij vast op zijn benen staan. Veel waardevoller dan zilver en goud is het wat Petrus en Johannes nu aan deze man kunnen geven. Zij kunnen in de kracht van Gods geest de tempel zo binnengaan. En deze man wordt in de kracht van Gods geest op de benen gezet door Christus' kracht. En hij kan de tempel ingaan, het koninkrijk van God ingaan, om daar God te loven, van hem te getuigen en van hem te spreken, tot zijn doel te komen, waar hij ook voor bestemd is. Hij kan door Gods genade de drempel over en Gods koninkrijk binnengaan. De schone poort kan vanaf nu genadepoort heten. We horen vanavond over een wonder. Een wonder dat natuurlijk historisch staat. De apostelen, deze discipelen, hadden in de begindagen de krachten die Jezus in zijn tijd ook op aarde had. Natuurlijk is in de eeuwen daarna de geest blijven werken. Maar iets minder nadrukkelijk in het instrument van bijzondere genezingen. Natuurlijk, hij gebruikt het nog steeds en nog steeds horen we ervan en komen we het tegen. Maar dat waar het om ging in de eerste instantie, om te laten zien dat ze in de kracht van de Messias gingen om zijn boodschap te brengen, dat is nu minder nadrukkelijk nodig, omdat het staat, het evangelie, en daar kunnen we al vast op staan. Want het gaat erom, niet zozeer in eerste instantie om de lichamelijke genezing, maar het gaat erom om tot God gebracht te worden, het koninkrijk van God ingebracht te worden, en daar van hem te loven, om daar hem te loven en van hem te getuigen. Zo zijn de wonderen die de discipelen in die eerste dagen doen, eigenlijk net als de wonderen van Jezus, niet zozeer alleen maar wonderen op zichzelf om te zien hoe groot God is, maar ze zijn juist ook zo eigenlijk een teken, als een soort gelijkenis om te onderwijzen, om het werk van God over te brengen. Dat als in de kracht van God inderdaad deze man genezen kan worden, dan is ook die boodschap die zij brengen, dat Jezus redding geeft, dan is ook die boodschap een boodschap van waarheid, van hoop en kracht. En als God het lichaam van deze verlamde man kan genezen, nadat hij zo kreupel is geweest vanaf de geboorte, dat hij nu kan lopen en springen in de tempel, dan kan diezelfde God wonderen doen voor ons leven. In de eerste plaats voor ons eigen hart, voor onze ziel, voor ons eeuwige en geestelijk leven. Een verlamde man zou bij de tempel, die een bedelaar moest zijn. Dat zal ons niet zo snel gebeuren dat we als bedelaar eindigen. Nou, is dat wel zo? Laten we niet vergeten dat wij als mensen vaak minder sterk zijn dan we denken. En als je in Nederland naar de cijfers kijkt, dan zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek dat er ongeveer 27.000 daklozen zijn. Nou, mijn vrouw die werkt bij het Leger des Heils en nou, dat is een organisatie met iets meer de poten in de modder, denk ik. Zij hebben het over ongeveer 100.000 mensen die geen dak boven het hoofd hebben in ons land. En dat zijn vaak gewone mensen geweest. Niets mee aan de hand. Maar ze komen opeens op straat. Ze tellen niet mee. Nou, je ziet dat ze letterlijk niet meetellen. 27.000 is nogal een verschil met 100.000. In ons land kan het zo gebeuren. Van de koeien in ons land staat elke poep en scheet geregistreerd, wordt alles geteld en zoveel mensen als deze zijn niet meer in beeld, tellen letterlijk niet meer mee. En wij zouden ook bij de poort kunnen zitten. Als de jongeren zich dat eens inbeelden, hoe makkelijk je ook soms kunt wegglijden. Misschien heb je het wel eens ondervonden. Als je op een gegeven moment alleen nog maar bezig kunt zijn met gamen. En het huiswerk maken, daar komt niets meer van. Je gaat je ellendig voelen en je komt vast te zitten. En als ik in Herwijnen kijk om me heen, dan zien we daar steeds meer problemen ook met drugs. Ik weet niet hoe dat in Ochten is, ik hoop dat het hier erg meevalt. Maar bij ons zie je gewoon op bepaalde plekken, als ik 's avonds een rondje door het dorp loop, dan zie je gewoon verhandeld worden. En het lijkt soms wel de normaalste zaak van de wereld. En inmiddels komen er ook steeds meer families achter wat voor enorme gevolgen dat heeft. Kom je jongeren tegen die zo vast zijn gelopen, helemaal verslaafd. En wat komt het dan aan op een goed thuisfront om niet helemaal weg te glijden en op straat te komen? We zitten zo bij de poort, op de drempel. We zijn minder sterk dan we denken vaak. En vanavond geldt het ook geestelijk voor ons allemaal. We zouden ons allemaal zo naast die bedelaar in het verhaal kunnen plaatsen. Want ook daarin, geestelijk, zijn we minder sterk dan we vaak zelf denken. Vanavond zijn we hier, in Gods huis, op de drempel van het heilige gebracht. En kunnen we op de drempel daarvan zelf verder gaan? Nee, onze geestelijke toestand is vanuit onszelf niet anders. Wij kunnen niet zomaar het koninkrijk van God binnengaan. We kunnen er gebracht zijn door onze familie, vanuit onze opvoeding, wat dan ook. We kunnen er misschien zelf zijn gekomen, maar wij zelf kunnen ons niet verder brengen. Op de drempel van het Godshuis, van het koninkrijk van God, moeten we onze handen uitstrekken en moeten we smeken om genade. Onze bedelaarshanden gaan omhoog. En beschaamd kijken we ook naar beneden. Want we weten dat we daarin niets verdiend hebben. Het valt me ergens op als ik me inbeeld, die kreupele bedelaar, en ook als ik terugdenk aan Andries in Groningen. Dat je de indruk krijgt bij deze bedelaar, en ook bij Andries zag ik dat altijd, dat hij naar beneden keek. Niet zomaar de mensen aankeek van schaamte, ongetwijfeld, en ook van verlamdheid, van geen toekomst meer zien. Niet aan de been, maar ook verlamd door de omstandigheden. Dat je de kracht verder ook best zijn dat je dat herkent in je leven. Dat je merkt dat je vooruit staart zonder gerichte blik naar beneden. Dat je verlamming hebt in je omstandigheden. Door de ziekte die je al zo lang plaagt of een geliefde van je. De pijn die je elke keer weer opspeelt, fysiek, geestelijk, figuurlijk, in verdriet en gemis. In het malen in het hoofd, wat altijd maar doorgaat vanwege familierelaties die moeizaam zijn. De zin in het, de vreugde die je misschien niet inziet in het leven, terwijl iedereen om je heen verder lijkt te komen en lijkt te lopen door de poort. Dat je leeft in de waan van de dag zonder echt geloof in een toekomst. Of verlamdheid, omdat je eigenlijk niet weet waarom je nu op de aarde bent gezet. Dat uiteindelijk komt allemaal voort uit dat effect van de zonde, de gebrokenheid in de wereld die ons verlamt. En toch, elke keer worden we weer naar de drempel van het heilige gebracht. In de opening, de toegang van het koninkrijk van God gelegd. Hier in het huis worden we bij God gebracht, bij het woord gebracht. En hier zitten we elke keer weer zoals bedelaars, afhankelijk van Gods genade. In de Bijbel is een kreupele, een lamme, zo vaak een beeld van ons allemaal, als mensen die zo zelf niet meer leven met God en niet zelf verder kunnen komen. Wij die niet wandelen met God. Daar is genezing, daar is bekering, daar is aanraking door Gods geest voor nodig. We zijn in zonden ontvangen en geboren, horen we niet voor niets met elke doopdienst. Om God te ontmoeten, moeten we geheeld leren leven, verzoend worden met God, in vrede gaan wandelen met Hem. In de naam van Jezus Christus zijn de grootste wonderen mogelijk. En het grootste wonder dat blijft, dat mensen, u, jij en ik, vanavond ook zo, door de naam van Christus worden opgericht, om van Hem te spreken en te getuigen en Hem te loven. En zo horen we het vanavond Petrus ook uitspreken tot jou. Kijk naar ons. Geen zilver en goud brengen je verder, maar in de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen. Kijk naar Hem, verwacht het van Hem, alleen in Zijn naam. Ongeëvenaarde kracht ligt in Zijn grote naam. En daarom naar Hem toe, omdat je mag weten dat in Zijn naam alles wat onrein en onheilig is, zou ook door Hem weggedragen kan worden, waardoor wij genezen worden. Om ons zo uit de verlamming te halen en ons vergeving en verzoening te bieden van God in. Want Hij kwam in de naam om de ziekte, de dood, de verlamming van onze omstandigheden te dragen. Daarom, kijk naar Hem. Wanneer je denkt, voor mij is het nu nog niet, blijf telkens naar die drempel van het heilige komen. Houd die bedelaarshanden omhoog en kijk naar Hem en vertrouw Hem op Zijn belofte. Hij laat geen bidder staan. Vanavond is het denk ik ook nog goed om erover na te denken van wat is nu onze taak als kerk? Dat is uiteindelijk in de basis, het fundament, u heeft daar vanmorgen vanuit de levende stenen ongetwijfeld ook over gehoord, de naam van Jezus Christus. En we horen vanavond eigenlijk dat we in de eerste plaats niet bij de kerk moeten aankloppen voor zilver en goud. Hè, natuurlijk, we kunnen zo dadelijk onze collecte geven met zilveren gouden munten, met een QR-code waar je op kunt scannen. En daarmee kunnen we mensen helpen en misschien kun je er zelf mee geholpen worden. Het is nodig, het is goed. Het wordt niet voor niets in ons gedeelte ook een liefdegave genoemd. God wil het. Het kan mensen soms ook op de been helpen uit een verlamde situatie. Maar dat is niet wat een eeuwige toekomst kan geven. Want niets van ons, van wat hier aards is, kan uiteindelijk die ultieme behoefte, die ultieme genezing aan ons geven, omdat het de wortel waar alle ellende om begonnen is, niet aanpakt. En daarom is het zo belangrijk om in die naam van Christus te blijven spreken en handelen. Dat in de eerste plaats. Want voor je het weet, zijn we dat kwijt. Zo gaat er een verhaal over een van de pausen van Rome in de 12e eeuw. Die had de grote geleerde Thomas van Aquino op bezoek. En deze paus die was trots. Trots dat hij deze geleerde op bezoek had en hij wilde hem graag ook laten zien wat de kerk allemaal wel niet had verzameld. Hij toonde hem de schatten, hij toonde hem de majestueuze Sint-Pieter en alle pracht en praal. En de paus zei tegen Thomas, zie je Thomas, vanaf nu kan de kerk niet meer zeggen, zilver en goud heb ik niet. En Thomas die schijnt daarop gezegd te hebben tegen deze paus, ja, dat zie ik. Ik zie dat we zilver en goud hebben. Maar ik zie ook dat de kerk niet meer kan zeggen, sta op en wandel. Daarom blijven bij de naam van Christus. En dan kan het ook zo vandaag gebeuren dat je je aangeraakt weet door Gods geest. Dat je met die gerichte blik op Hem door het leven gaat. En dat je zo dan iets mag ontdekken van die rechterhand van Christus. Die jou bij de rechterhand pakt. En dat je merkt dat de kracht van zijn naam niet alleen opgesloten is in dit verhaal, maar dat het ook vandaag nog gebeurt. Dat het vanavond zo ook weer Pinksteren wordt. Dat het verlamde leven van machteloosheid, van een gebed zonder einde, zonder hoop op een leven na de dood, dat dat wegcijpelt. En dat je de warmte van zijn kracht door je lichaam voelt stromen. Je bij de rechterhand gepakt voelt worden. En dat je opstaat en vast op de benen staat. Vaste grond krijgt op het evangelie. En die kracht van Jezus geeft je leven richting. En je mag van hem spreken, hem loven en van hem getuigen. Sta dan op en wandel met hem. Amen. Wij danken voor het woord, bidden voor de wereld, de gemeente en elkaar. We bidden in het bijzonder ook vanavond voor Dorien L. van de Stationsstraat in Kesteren, omdat haar moeder vandaag is overleden. Laten we samen danken en bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor uw grote naam en dat u uw naam hebt laten zien op deze aarde. In Christus Jezus, onze Heer. Dank u wel voor de kracht die in hem ook over deze aarde is uitgegaan door zijn geest. En dat ook wij zo vanavond ook weer mogen horen dat we ook door u verder gebracht zullen worden. Wanneer we onze handen uitstrekken naar u, dat u ons zult vullen met uw kracht, ons vaste grond zult geven op het evangelie. En dat we dan niet hoeven te vrezen om ook eens voorgoed uw koninkrijk binnen te gaan. Wat een genade, zo onverdiend, zo machtig groot, voor ons die het niet hebben verdiend. Heer ons God, we danken u dat we daarom ons niet mogen verheffen over alle andere mensen in deze wereld. Maar dat we allemaal weten te leven van uw adem, van uw kracht, van uw genade. Geeft u dat er zo ook gulheid in ons leven mag zijn voor allen om ons heen. Gulheid zo dadelijk in het geven van de gaven, de liefdegaven. Gulheid in het zien van de ander, al die daklozen in ons eigen land en wereldwijd. Gulheid bij het zien van alle ellende in deze wereld, bij oorlogen die woeden in Israël, Gaza, in Oekraïne, in Myanmar, in Sudan. Wat een gebrokenheid. Wanneer we horen van natuurrampen, in Papua-Nieuw-Guinea, een stille ramp die zich voltrekt, zegent u ook daarin alle hulp. Vader in de hemel, we bidden u voor deze komende week, voor alles wat we ook mogen doen, dat we mogen gaan in uw kracht, vanuit uw genade. In rust zijn we misschien na de examens. Leert u ook uw wil zien voor ons leven, ook in deze tijd dan van rust. Wanneer we gewoon naar school gaan, nog een goede maand. Wanneer we naar het werk mogen, thuis ons werk hebben, zoeken misschien naar een doel, dat we daarin ook altijd mogen bidden en daarin ons ook richten op uw koninkrijk. U regeert door het gebed heen. Heere God, we bidden u voor deze komende week, wanneer het gaat over ons land en ook de verkiezingen van aanstaande donderdag. Geeft u daarin ook dat we verstandige keuzes mogen maken. Geeft u dat er voor het kabinet wat gevormd wordt momenteel van ons land, dat er ook verstandige en wijze mensen voor gevonden mogen worden. We danken u voor de middag die er vanmiddag mocht zijn vanuit de gemeente. Dat er ook zo toen verhaald mocht worden over de kracht die er ook van u is. Wanneer we ook in ons leven soms ook zo moeten aanvaarden dat het niet gaat zoals we het zelf hadden gedacht en gewild. En toch ook door alles heen mogen ontdekken dat u met ons gaat. En dat eens voorgoed we weer helemaal genezen zullen zijn. En helemaal samen met u mogen zijn. Heere God, we bidden u of u wilt zijn bij de gemeente hier. De nieuwe broeders die ook in de kerkenraad zijn plaats innemen. Bij alle andere werkzaamheden die er mogen gebeuren in de gemeente. Biddend en werkend, zegent u het. We brengen zo onze gebeden tot u en we bidden u ook nog in het bijzonder voor Dorien L. en ook haar familie, als zij op deze dag ook zou geconfronteerd zijn met de gebrokenheid in het leven, dat ook moeder het aardse leven hier moest verlaten. Geeft u ook haar zicht op een toekomst vol van hoop. Geeft u die kracht ook in de komende week van verder afscheid nemen. Kracht om voorbereidingen te treffen. En dat dan ook toch bij het open graf het zicht er mag zijn op het leven met u. Dat dat echt die drempel is als toegang tot het heilige, tot uw koninkrijk. Dat dat verlangen en die verwachting er voor ons allen mag zijn. We bidden het in de naam van Jezus Christus, de Nazarener. Amen. Wij denken aan de inzameling van de gaven. De QR-code ziet u zo dadelijk op de schermen. En wij zingen ons slotlied, lied 55 uit Weerklank. Lied 55. Ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de kracht, de troost en de gemeenschap van de Heilige Geest voor u allen. Amen.